Iedereen van harte welkom op deze lezing. Waar ging het onderwerp ook alweer over?
Oh ja.
Waar komt Jezus vandaan? De vraag is natuurlijk, waarom zouden wij dat nu willen weten? Waarom heb ik ook deze titel gekozen? Dat is niet zomaar. Het is een hele bewuste keuze die ik toen heb gemaakt. Want er komen twee andere dingen uit voort. Want als wij weten waar hij vandaan komt, dan weten wij ook wie hij is. Dat zal ik straks uitleggen, wat ik hiermee bedoel. En als wij weten wie hij is, dan weten we ook wat zijn missie is. Dus er schuilt achter deze titel van de lezing ontzettend veel meer. En wat ik zal proberen, gedurende deze lezing, om deze drie dingen, of eigenlijk de laatste twee dingen, om die uit te werken. Van wie is Jezus eigenlijk? Waar komt hij vandaan? Wat is zijn missie? Hoe kijken de mensen naar hem? En dan moet ik denken aan het evangelie. Maar ik denk ook aan ons, aan jullie en aan mij. Hoe kijken wij tegen Jezus aan? Wie is hij eigenlijk voor jou? Want dat is ook de vraag die je jezelf moet stellen. Want natuurlijk is het helder wie Jezus is. Als je de Bijbel kent, dan weet je, dan zou je moeten weten, laat ik voorzichtig zijn, wie Jezus eigenlijk is. Het feit dat er al in Nederland 105 geloven en geloofjes zijn en kerkrichtingen, geeft ook wel aan dat er helemaal geen eenduidigheid is over wie hij is. Nou, daar zal ik wat uitvoeriger op ingaan. En als je zou kiezen voor Jezus, waarom doe je dat dan? Wat zijn je motieven om dat te doen? Ik hoop dat al deze dingen, dat ik ze niet vergeet, dat ze toch aan de orde zullen komen. En anders dan moet je maar even je vinger opsteken en zeggen, dat ben je vergeten. Maar dat is dus wat de bedoeling is. Ik begin, dat doe ik bijna nooit, ik heb het één keer eerder gedaan, toch met een Bijbelvers. En zoek het niet op hoor, ik lees het wel op. Bij mij staat er boven Jezus en zijn vader staat. En dat is uit MBG 51, Matthäus 13, vers 53 tot en met 58. En er staat in het geschieden. Toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En in zijn vaderstad gekomen, legde hij hen in hun synagoge alle... Oh, sorry hoor, dat gaat niet goed. En in zijn vaderstad gekomen, leerde hij hen in hun synagoge. Zodat zij versteld stonden en zeiden, van waar heeft hij, Jezus dus, die wijsheid en die krachten? Want er gebeuren ook genezingen natuurlijk. Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allebei ons? En ze zeiden, van waar heeft hij dan dit alles? En ze namen aanstoot aan hen. Maar Jezus zeide tot hen, een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. En hij deed daar niet vele krachten vanwege hun ongeloof. Dit is een van de voorbeelden in de Bijbel waarin je dus ziet dat mensen Jezus ontmoeten, maar niet in de gaten hebben dat hij de Zoon van God is. Want we zien het eerste wat ze zeggen van, nou, is dat niet de Zoon van de Timmerman? Laat ze iemand, ja, maar wacht eens even, hij was niet de Zoon van de Timmerman, hij was Zoon van een onderaannemer. Ik denk, ja, dat is toch ook wat, Timmerman een onderaannemer. Hij was de Zoon van een Timmerman, laat dat helder zijn. En zo zagen ze Jezus ook. Ze namen Jezus dus niet aan als de Zoon van God, niet eens als een profeet, niet eens als een leraar, maar als de zoon van een timmerman. En zijn moeder kennen we, dat is Maria, en zijn broeders worden bij name genoemd, en zijn zusters, niet bij name genoemd, maar hij had kennelijk ook zusters. En dan zie je dus ook dat de eerste vraag die opgeworpen wordt, van waar heeft hij die wijsheid en die krachten? Dat is natuurlijk heel wonderlijk dat die vraag wordt gesteld. Je ontmoet Jezus en nou wil ik graag dat je dat ook op jezelf toepast. Als je Jezus ontmoet, wat is dan je eerste gedachte? Is dat dan wanneer je zijn kracht ziet, dat je zegt van, waar heeft hij dat allemaal vandaan? Dus je staat als het ware kritisch over de wijsheid, want er staat wel dat het wijsheid is. Hè? De mensen zeggen niet van, oh, hij zegt allerlei domme dingen. Nee, ze proeven natuurlijk wel de wijsheid die er van Jezus uitgaat. En ze hebben natuurlijk ook de vele krachten, de genezingen en de wonderen hebben ze meegemaakt. En ze nemen hem niet aan en dat heeft een reden, omdat het zijn eigen vaderstad was. Hij was daar opgegroeid. En dan zeg je, ja, je bent gewoon wel bekend. Nou, dan kan je nooit wat wezen. Dan kan je nooit wat wezen. En zeker niet als je nog eens keer de zoon bent van een timmerman. Ik kom daar trouwens straks nog wel even op terug. Dus je ziet dat iemands achtergrond kennelijk van belang is om iemand te beoordelen. Je beoordeelt hem dus niet op het feit wat hij zegt of wat hij doet. De wijsheid en de wonderen en tekenen. Nee, dat is niet waarop je iemand beoordeelt. Je beoordeelt hem eigenlijk op zijn afkomst. En dan is voor jou eigenlijk, en het gaat dan om de fariseeën en de schriftgeleerden, dan staat er ook van, en ze namen aanstoot aan hem. Ik weet niet of het woord aanstoot bij iedereen bekend is. Als je aanstoot neemt aan iemand, dan erger je aan iemand. En we weten allemaal, ook daar kom ik straks op terug, dat Jezus werd een skandalon genoemd. En een skandalon, dat is een Grieks woord voor struikelblok. Een steen des aanstoots. Het is altijd zo, als je met Jezus wordt geconfronteerd, dan brengt dat iets bij jou en mij teweeg. Het kan zijn dat ik me aan hem overgeef, dat ik erken dat hij de Zoon van God is. Denk maar eens aan Nathanael, dat is ook een van de discipelen van Jezus. Als hij voor het eerst Jezus ontmoet, dan zegt hij, Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Hij herkent hem meteen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden niet. En nog een paar anderen, waar ik straks ook even op terugkom. Dus je achtergrond is dus kennelijk heel erg belangrijk. Niet wat je zegt en wat je doet. En ik weet niet of jullie wel eens een keer in Handelingen hebben gelezen. En we zien, ja Walter, natuurlijk hebben we dat. Maar weet je wat er staat in de eerste zin van Handelingen? Er staat namelijk dat Lucas heeft het op schrift gezet. Dan zegt hij ook Theophilus, dat is kennelijk een vriend van hem. Dat hij dus alles op papier heeft gezet. Alles wat Jezus heeft gedaan en gezegd. Want daar gaat het dus om. Als je iemand wil beoordelen, dan moet je dat doen op wat hij zegt en wat hij doet. Niet alleen wat hij zegt en wat hij doet. En waarom is het dan zo, waarom hebben zoveel mensen Jezus niet aangenomen? Wat is de reden daarvan? Ik hoop dat ik jullie ook in je hart zo meteen zal raken. Omdat dit ook de kern van het punt is. Iedereen die op een gegeven moment in contact komt met Jezus, en dat hoeft niet zo fysiek zoals de discipelen en de Joden vroeger, maar door het geloof, of dat je hem door de prediking ontmoet, dan brengt het iets bij je teweeg. Of het brengt ergernis teweeg, de skandalon. Of het brengt me je zeggen, maar dit is het. En ik wil hem volgen, want hij is degene die mijn zonde gedragen heeft. En daartussen zijn nog een heleboel variaties, die allemaal negatief zijn overigens. En daarom is het goed voor jezelf te bedenken van, als je Jezus zou volgen, dan moet je eerst de kosten berekenen. Dat zegt Jezus ook, hè. Hij zegt, het is net zoiets als je zegt, ik wil een toren bouwen. Dan moet je eerst van tevoren gaan neerzitten, rustig aan tafel, kladblok, rekenmachine, om te kijken, wat gaat het je nou kosten om dat te doen? En als je het half hebt opgebouwd, dan zeggen mensen, die zou nou een toren gaan bouwen. Moet je eens kijken, bij de helft is die opgehouden, of misschien nog wel nog minder. Dus in alles wat je doet ten aanzien van God en Jezus Christus, is altijd dat je de kosten moet berekenen. En ik kan je dit wel zeggen alvast. Weet je, er zijn mensen die wel degelijk Jezus aannemen en dat in blijdschap doen. Maar al gauw blijkt het dat ze het opgeven. En Jezus zegt dat ook ergens in zijn vergelijkenissen. Dat is dus het zaad wat eigenlijk uitgestrooid werd op de rotsen. En dat groeit wel snel op, staat er, maar het heeft geen wortel. Het heeft dus geen duurzaam bestaan. En dat heeft te maken met het feit dat men is dan wel blij. Men heeft dus echt de verlossing in Christus ontvangen. Maar de kosten die daaraan vastzitten, die wil men niet betalen. Er staat er ook, want als er vervolging komt, nou dat is nogal wat, hier in Nederland valt het nog wel mee. En vaak heeft het dus dan te maken niet met een vervolging zoals de Bijbel dat hierin bedoelt. Maar dat heeft dus te maken dat het jou wat gaat kosten. Want mensen willen dus graag alles van God ontvangen. Ze willen zijn liefde, ze willen zijn genade, ze willen zijn bescherming. En als dat nou eens een keer iets gebeurt waarvan ze zeggen, ja maar waar is God bescherming nou? Ja, dan hebben ze God eigenlijk niet meer nodig. En dat is dus wat gebeurt bij mensen die afgoden dienen. Hè? Dus je dient een afgod eigenlijk uit vrees. Je geeft hem te eten. Misschien vind je dat gek, maar dat gebeurde echt vroeger. Dat afgoden werden eten gegeven. Maar als je dat niet deed, of je had het een keertje vergeten, dan had dat consequenties. Je oogst mislukte, of er kwam iemand overleed, of wat dan ook. En eigenlijk is het dus zo dat God en de Heer Jezus worden behandeld als afgoden. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten, als je God gaat dienen en als je Jezus gaat dienen, dan dien je de Schepper. En als je de Schepper dient, dan behoor je ook dankbaar te zijn voor het leven wat hij jou gaf. Je bent hem dus iets verschuldigd. En heel veel mensen hebben zoiets van, ja goed, heb ik erom gevraagd. Dat is het stomste wat je ooit kan zeggen. Weet je dat er een tekst is in het Oude Testament, dat God zegt, wee hen die zeggen, waarom hebt gij mij verwekt? En toch vind je dat, vooral bij de jeugd, vind je dat heel veel, hè? Ja, ik ben op de wereld geschopt. Of net zo goed als een jongstel zegt, nou, we gaan nu kinderen maken. Weet je wel, dat is een bepaalde mentaliteit, waarvan ik nu al kan zeggen, als je zo'n mentaliteit hebt, kun je God niet zien, kun je hem niet verstaan. Die dankbaarheid die je zou moeten hebben tegenover God, die je dat leven heeft geschonken, betekent ook dat je dankbaar moet zijn, hem zou moeten dienen en hem zou moeten vereren. Maar een heleboel mensen zeggen, ja, maar dat wil ik wel, maar wat brengt het voor mij op? Wat brengt het voor mij op? Heeft u dat wel eens keer gedacht? Wat brengt het mij op? Ik heb wel eens gehoord van iemand, hoor, die zegt, ja, goed, ik wil God wel dienen eigenlijk, maar wat is erin voor mij? Ik zeg, nou, je behoud, is dat niks? Ik zeg, er is één ding, als je niet gelooft, ga je echt naar de hel, ben je veroordeeld. En Jezus is gekomen om je die vrijheid te geven. Maar dan is er verder helemaal geen besef wat het betekent dat je het leven, het eeuwige leven zult ontvangen. Geen besef wat het is als je echt naar de hel zal worden gestuurd. Wij hebben, zoals we hier zijn, niemand, ik ook niet, enig idee wat de hel inhoudt. Maar dat moet een verschrikkelijke plaats zijn. En Jezus is gekomen om ons daarvan te redden. Dus als je hem tegenkomt en hij zegt van, ik wil je redden. En jij zegt, ja, wat zit er voor me in? Dan heb je het dus niet begrepen. Dat zit er voor je in. Het eeuwige leven. En meer dan dat, maar daar wil ik het even niet over hebben. Maar dat is iets wat een ieder kan krijgen die Jezus aanneemt. En het punt is, en dit is wat ik nu zeg, dat gebeurt eigenlijk bij heel veel christenen. Die hebben het heel vaak dat ze zeggen, ja, weet je, ik heb zoveel ellende meegemaakt. Hè? Ik weet eigenlijk niet of ik God wel wil dienen. En als iemand dat zegt, dan moet ik denken aan Job. En ik weet wel dat het een strafvoorbeeld is. En dat niemand hier die heeft meegemaakt wat Job heeft meegemaakt. Hij verloor echt alles. Hè? Hij verloor zelfs zijn 10 kinderen. Hè? Laten we dat niet vergeten. En dat vanwege het feit dat er iets in de hemelse gewesten gebeurde. Want op een gegeven moment dan is er een vergadering in de hemel. En dan staat er ook de Satan komt langs. Dat is heel apart, hè. Het is een vergadering en de Satan komt ook langs met zijn achtertas. Dat is heel vreemd. En dan zegt God tegen Job, of tegen de Satan, heb je wel mijn dienstknecht Job gezien? Wijkende van het kwaad. Hij is eerlijk. En dan zegt, ja, vindt u het gek? U beschermt hem. De man is stinkend rijk. Er ontbreekt hem niks. Vindt u het gek? En ik wil dat jullie heel even hierbij blijven stilstaan. Je ziet dus hoe de gedachten van de boze zijn en die komen overeen met de meeste mensen, zelfs christenen. Hij zegt eigenlijk op een gegeven moment, hij zegt, waarom dient Job u? Omdat u hem beschermt. Neem je bescherming weg, zal hij u dan niet openlijk vaarwel zeggen? Begrijp je, hier ligt dus een basis, een kiem wat bij heel veel mensen ligt. Ze willen God wel dienen, maar tot op een zekere hoogte. Tot op een zekere hoogte. Als het hun te veel gaat kosten in hun ogen, dan betekent het dus dat ze God vaarwel zeggen. Dat is dus wat de Satan weet van de mens. Hij kent de mens door en door. En we weten ook, Job slaagt met vlag en wimpel. En er gebeurt nogal wat, hoor. Want het was dus zo dat hij had toestemming om Job aan te vallen ten aanzien van zijn bezittingen. En het eerste wat hij doet, wat de Satan doet, is hij doodt zijn 10 kinderen. Dat hoorde niet bij de deal. Het was zo, en dat moet ik wel even vertellen, want dan weet je ook hoe het zit. Het was ook zo dat iedere dag bracht Job een offer voor zijn kinderen. Want hij dacht bij zichzelf van, ja, mijn kinderen die vieren bijna iedere dag feest. Hij had 10 kinderen en om de beurten hadden ze een feest. Dus het was niet dat iemand jarig was. Dat gebeurt dan 10 keer in het jaar, denk ik, als je met z'n 10 bent. Maar ze hadden dus bijna iedere dag hadden ze een feest. En hij dacht bij zichzelf, misschien hebben ze wel God vaarwel gezegd. Nou, ik denk dat hij dat wel goed had gezien. Want als iemand er zo leeft, dan moet je je afvragen hoe diepgaand zo'n leven is. Maar hij bracht dus iedere dag bracht hij ze voor het aangezicht van God. En toen God zijn bescherming wegnam, en dus ook al zijn bezittingen raakte hij kwijt, raakte hij ook zijn kinderen kwijt. Nou, je kinderen, het waren volwassen mensen tenslotte, die zijn niet meer je bezit. Dus wat deed de Satan? Hij pakte hem alles af. En hij hield stand. En als er weer zo'n vergadering is, en Satan weer met zijn achtertas binnenkomt, zegt God, heb je dat gezien? Mijn dienstknecht Job, nog steeds, hè, is hij vroom. Oh, zegt de Satan, die zegt niet van, u hebt gelijk. Nou, dat zal hij nooit zeggen. Wat hij wel zegt is van, nou, raak nou zijn gebeente aan. Raak zijn lichaam aan. Of hij u niet openlijk vaarwel zal zeggen. Begint hij weer, hè, hetzelfde liedje. En wat gebeurt er dus? En God zegt tegen hem, nou, hij is niet je mag alleen niet zijn leven nemen. En we weten allemaal dat hij overal bulten krijgt en dergelijke. En hij schraapte met een potscherf over die bulten heen, want het jeukte ook nog en het deed pijn. En zijn vrouw zegt dan ook van, vervloek je God en sterf. En dan zegt hij, zoals een sotin spreekt, zo spreekt u. Want zal ik niet het kwade aannemen als ik ook het goede van God heb aangenomen? Kijk eens in je hart, ben je ook zo iemand die zegt van ik neem alleen maar het goede aan. Niet alleen maar het goede aan, maar ook het kwade wat mij overkomt. Je ziet dus dat de aanbidding van deze man, de dienst die deze man had aan God, was dus niet alleen maar een mooi weerdienst. Hij accepteerde ook de dingen in zijn leven die echt heel vervelend waren. En nu kan je wel zeggen van, ja, maar dat heeft de duivel gedaan. Maar die had wel toestemming, vergis je daarin niet. Dat was dus echt zo. Het was dus duidelijk een beproeving. En hier zien wij een man, en de vraag is of jij en ik ook zo zijn. Hier is een man dus die niet zegt van, ik wil alleen maar het goede aannemen, maar nu het kwade is, nou dan mag God wel vertrekken. Zo wil ook God dat wij zijn. De vraag is, ben je zo? Of ben je al lang afgehaakt wanneer het een paar keer fout gaat? Althans, in jouw ogen fout gaat. Wanneer er dingen gebeuren en in ieder leven, iedereen die hier zit, inclusief mezelf, hebben dingen meegemaakt die absoluut heel vervelend zijn. Ik heb zelfs hier één keer gehad dat ik iets zag aankomen en toen heb ik gezegd, hemelse vader, wilt u het niet laten gebeuren? En ik bad er wel 4 keer voor. En wat gebeurde er? Het overkwam me. En nu zeg je, nou Walter, wat is dat nou voor een getuigenis? Nee, dat heeft wel degelijk een getuigenis. Want ik weet, ik hoor niet zo vaak de stem van God, maar het is net alsof God tegen me zei, Walter, vertrouw je me? Dus ik zei, ja Heer, ik vertrouw u. Ik begrijp niet waarom het is gebeurd, maar ik vertrouw u. Kijk, als je geloof dan al ophoudt, omdat jouw gebed op dat moment niet verhoord is, dan moet je je dus afvragen waarop je geloof gebaseerd is. Je geloof is dan gebaseerd op het feit dat God jou onmiddellijk moet belonen voor het feit dat je bidt. En zo is het dus niet altijd. Want een van de dingen die wij allemaal zullen moeten leren als wij de keuze voor Christus hebben gemaakt, dat is dat wij hem in alles moeten dienen. Hij is er niet voor ons, maar wij voor hem. Zeg ik het nou goed? Ja, ik dacht het wel. Begrijp je? Dus heel veel mensen hebben zoiets van, als ik wat aan God vraag, ik zeg wel eens een keer, het is net alsof je iets uit de muur trekt. Ik gebruik dat voorbeeld wel eens een keer vaker, maar het is juist een goed voorbeeld, daarom gebruik ik het zo vaak. He, je gooit de euro erin van de dankzegging en je krijgt de kroket van wat je gevraagd had. Maar dat is natuurlijk op z'n zachtst gezegd onbeleefd. Om niet te zeggen onbeschoft als je God zo behandelt. Hij is wel God. En dat besef is er bij heel veel, ook onder christenen, is er weinig besef van God. Hij moet voldoen aan hun normen. Ik las dus het laatste stukje, nou ja, laat. Zo weer een jaar of 8 geleden of zo. Het was van een vrouwengroep, hoe heet het ook alweer? Women at Law. En die hadden in een blad hadden ze allemaal gezet hoe zij God zagen. En ik heb dat gelezen en dacht ik, hoe is het mogelijk dat mensen dat, ik wou zeggen vrouwen dat kunnen zeggen, dat hadden mannen ook kunnen zijn, maar hoe mensen dat kunnen zeggen. Dan zeggen ze, God heeft in zijn hart een speciaal plekje voor vrouwen. Wow, dat is ook wat. Aparte kamertjes voor mannen en vrouwen. Vrouwen zijn, in het hart van God staat ook, vrouwen zijn goede coaches. Vrouwen zijn dit, vrouwen zijn dat. Dan denk ik, nou je moet toch een enorm minderwaardigheidscomplex hebben om dit soort dingen te zeggen. Dus zij gaan invullen, en kijk ook bij jezelf, ga jij invullen wat er in het hart van God is naar jou toe. Moet hij jou geweldig vinden? Ben jij de parel in zijn hand? Ben jij degene waar het omheen draait? Of is Christus centraal? Laatst zei iemand tegen mij, ja maar Walter, God heeft eenmaal een offer gebracht in zijn zoon. Hij vraagt niet een offer van ons. Oh. Is dat zo? Vraagt hij niks van ons? Ik moet denken aan de woorden van Jezus die zegt, wie niet bereid is om alles op te geven voor mij, is mij niet waard. Is dat een offer? Of wie zijn vader of moeder meer lief heeft dan mij, is mij niet waard. Misschien zeg je, ja, dat is helemaal geen offer. Nou, dan ben jij een gelukkig mens. Want dat betekent dus dat jij alles kan opgeven voor God. God heeft eerst alles, en dat, misschien klinkt dat gek, alles gegeven voor ons, voor jou en mij, door zijn zoon te zenden. Want God is natuurlijk, kan alles. Hij hoeft maar te knippen met de vingers en iets gebeurt. God is onmetelijk rijk. Maar wat hem echt wat kost, dat is namelijk het leven van zijn zoon. En alles wat hij heeft moeten meemaken hier op deze wereld om onze zonde te kunnen dragen. Dus hij was de eerste die bereid was om een offer voor ons te brengen. En nou vraagt God ook van jou, ben jij bereid jouw leven te geven voor mij? Heel veel mensen willen dat niet. Die zeggen, ja, God heeft wel het leven van zijn zoon gegeven, maar dat wil niet zeggen dat ik mijn leven moet geven. Maar dan heb je het dus niet begrepen. Het is dus ook zo dat wij er voor hem zijn. Ik dacht dat het ergens in Colossenzen 1 vers 15 en 16 staat. Dat wij zijn geschapen door hem en voor hem en tot hem. Hij is de schepper. Jezus is de schepper. Dat wil zeggen, God de Vader heeft ons geschapen door zijn Zoon. Die heeft het gedaan. Als hij dat nou heeft gedaan, dan zijn wij dus van hem. Ja, toch? Even logisch, juridisch gezien, hè? Zijn wij dus zijn eigendom. Maar wat zeggen we dan tegen hem? Zijn wij dan bereid hem te dienen? Of zeg je nou, voor mij is het eigenlijk niet nodig. God heeft het is voldoende wat God heeft gedaan en verder vind ik dat ik vrijheid, blijheid moet hebben. En dat kan niet. Kan je dit zeggen? Dat kan dus niet. Je kan niet zeggen van, ik neem Christus aan en verder ga ik mijn eigen weg. Dan heb je het niet begrepen. Het betekent dus dat die oude mens, want dat heeft met die oude mens te maken waar de Bijbel het over heeft, die moet echt sterven. Dus hoe ontmoet je Jezus dan? Ontmoet je dan deze Jezus die zijn leven voor jou heeft gegeven? Of ontmoet je de zoon van de timmerman? Weet je, daar zit ook iets anders aan vast. Ik weet niet of je daar wel eens een keer op gelet hebt. Er zijn twee dingen waarop Jezus werd aangevallen. Namelijk zijn afkomst, daar hebben we het net over gehad, en zijn bevoegdheid. Als Jezus op een gegeven moment de tempel reinigt, dan komen de Joden tot hem, want je weet wat hij deed, hè? Hij maakte dus een zweep en hij sweepte alles daar weg, de tafels van de wisselaars, die keerden er om, en hij zegt, je hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een roversol. Wegwezen. En dan komen de Joden, met ingehouden woede, en hij zegt, uit welke bevoegdheid doe je dit? En dan zegt Jezus, hij zegt dus doodleuk van, hij zegt, weet je wat, breek deze tempel af en ik bouw hem in 3 dagen om. Dat is een merkwaardig antwoord toch, hè? Dat is een merkwaardig antwoord. Hij had het over de tempel van zijn lichaam. Ze hebben het nagedragen, want ze zeiden, 46 jaar hebben ze erover gedaan om deze tempel te bouwen. En als wij hem afbreken, doe jij er 3 dagen over om dit te herbouwen? Je bent me sjoggen. Als hij aan het kruis hangt, dan wordt hij nagedragen. Dan wordt hij dan gezegd, hij zou de tempel in 3 dagen herbouwen. Maar daar was hij mee bezig. Hij moest nog eens sterven natuurlijk, maar na 3 dagen zou hij dus weer opstaan. Dat is er wat Jezus deed. En Jezus was dus nooit iemand, voor mensen die hem niet echt tegemoet traden als de Zoon van God, was hij ook absoluut niet bereid om iets uit te leggen. Hij zei dat dus, en hij zei niet bij zichzelf, ja, maar dat is een geestelijk beeld hoor. Dat is niet wat hij zei. En ik moet je zeggen dat als ik daarbij was geweest, en net de gezindheid had gehad van die mensen, zou ik er ook in getrapt zijn. Want het ging toch om die tempel. Hij heeft toch die mensen daar weggeveegd als het ware, met de wisselaars en de dieren, de offerdieren en dergelijke. Dus hij zat bij die tempel, dus het is ook normaal om aan te nemen dat hij het over die tempel had. Maar dat was het dus niet. Hij had het dus over de tempel van zijn lichaam. Begrijp je hoe belangrijk het is als het gaat om die bevoegdheid en die afkomst? En kijk nou eens naar jezelf. Hoe benader jij Christus? Wat vind jij zijn bevoegdheid? Wat vind jij van zijn afkomst? Zie je hem als de zoon van Maria? Of zie je hem als de zoon van God? Ik ga dit even terzijde schuiven, daar kom ik straks nog wel even op terug. Want waar ik naartoe wil gaan is nog even nog die wijsheid en die krachten waar ik het al over heb gehad. Je moet je zien, de mensen waren eigenlijk, ook de mensen die hem eigenlijk verwierpen, die zaten eigenlijk met een groot probleem. Jezus deed zoveel wonderen dat de fariseeën onder elkaar zeiden van, de hele wereld loopt om achterna. Wat moeten we hier doen? Er was helemaal geen gedachte in van, dit zou wel eens een keer de komende profeet zijn. De zoon van God, de koning van Israël. Geen van de fariseeën deed dat. En als op een gegeven moment een discussie binnen het Sanhedrin ontstond, en daar zat ook Nicodemus bij, Dan zeggen ze ook onder elkaar van, wie van de oversten en wie van de fariseeën hebben in hem geloofd? Zo van, nou ja, het klootjesvolk doet dat dus wel. Oh ja, dat moest ik nog vertellen. Dat is het naar aanleiding van het feit dat dus die priesters en de fariseeën hadden hun dienaren gestuurd om Jezus op te halen. Want ze wilden dus hem arresteren. Maar ze hadden het woord van Jezus gehoord en toen ze terugkwamen zeiden, hey, waarom heb je niet meegenomen? Zeggen ze, we hebben nog nooit een mens zo horen spreken. Het waren dus woorden van leven wat ze hoorden. En toen zeggen ze, ja, maar die man gaan wij niet arresteren. En dan worden ze razend. Dan zegt hij, ach, het volk, zeggen ze, vervloekt is het volk dat de wet niet kent. En dat is Nicodemus die het voor hem opneemt. En dan zeggen ze van, het enige antwoord dat ze geven is van, kijk maar, er komt geen profeet uit Galilea. Maar ja, we weten allemaal natuurlijk dat Jezus niet was geboren in Galilea. Maar voor hun was het eraf. Ze keken niet naar zijn wijsheid. Ze weigerden naar te kijken. De krachten die hij deed in de naam van God, hebben ze ook geweigerd om die aan te nemen. Want Jezus zei uitdrukkelijk: als je in mijn woorden niet gelooft, geloof dan in mijn werken. Want iemands werken zijn heel belangrijk. Want bij de fariseeën was het dus andersom. Ze hadden mooie praatjes, maar dan staat er dus: maar achteraf aten ze de huizen van de weduwe op. Dat wil zeggen, de weduwe die al zo ontzettend, zeg maar, de zwakste onder de mensen waren, sociaal gezien tenminste, die dan nog een huis hadden, die werden dus eigenlijk uit hun huis gezet door de fariseeën en schriftgeleerden. Zo erg was het. Dus ze hadden wel hele mooie, fijne woorden, maar bij Jezus zie je dan, hij zegt, nou luister dan niet naar mijn woorden, maar dan naar mijn werken, en die zijn goed. Het is dus ook zo, als er bij jou of bij mij dingen zijn die tegen God ingaan en je komt Jezus tegen of je hoort het woord van God, dan gaat het je ergeren. Je gaat het niet aannemen. Maar dat heeft te maken met jouw gezindheid. Dat heeft niet te maken met Gods woord. Het heeft te maken met alles wat er al in je is en wat je niet hebt afgelegd. Het woord Gods, dat brengt altijd scheiding. Jezus zegt, ik ben gekomen om scheiding te brengen. Heel veel mensen hebben ook gezegd, Walter, Jezus kwam toch om eenheid te brengen? Hij kwam om scheiding te brengen. Wist je dat? Tussen een vrouw en een schoondochter en dergelijke. Je kent wel de hele rits die hij opnoemt. En waarom zegt hij dat? Omdat midden door alle gezinnen heen zul je zien dat de een God zal volgen en Christus zal aannemen en de ander zal hem afwijzen. En het zal dus nooit zo zijn dat je zegt, nou ja, dat iemand dus in zegt van, nou, ik zie het niet zo zitten, maar ik vind het allemaal best. Nee, er komt dus echt een scheiding. Hoe meer je geconfronteerd wordt met God, met je gezin, hoe meer het ook is, of je gaat allemaal de Heer dienen, of er komt scheiding. En het is messcherp. Het woord van God staat er ook geschreven, is als een tweesnijdend zwaard. Een scherp tweesnijdend zwaard. Dat van eenscheid gedachten en overleggingen. Ik vind het zo'n mooie tekst, hè? Want wie kan mij het verschil geven tussen gedachten en overleggingen? Dat is bijna niet, toch? Er zit wel iets verschil in. Maar dat is zo scherp dat alleen maar het woord van God kan daar dus scheiding in aanbrengen. Maar zo brengt hij ook scheiding aan in mensen binnen gezinnen. Omdat je, als je kiest voor Christus, heeft dat consequenties binnen het gezin. Altijd. Altijd. Dus als je denkt van, moet je eens horen, Jezus is zoete lieve Gerritje, dan ken je Jezus niet. Ik ben heel vaak geconfronteerd en dan juist met mensen die God helemaal niet kennen, zoals de Bijbel niet kennen. Dan zegt hij mij, ja maar Jezus zou dat niet doen. Ik zeg, sinds wanneer ken jij Jezus dan? Ik bedoel, ze hebben nog nooit de Bijbel gelezen misschien wel. Maar dan hebben ze toch het idee van, dat was een goede man, weet je wel. Meer, ja, bijna ook een soort Sinterklaas, maar dan een hele jongen. Maar begrijp je dus dat als jij en ik geconfronteerd worden met Jezus, dan komt er een scheiding. En je zult op een gegeven moment ook een keuze moeten maken. Net zo goed als je bent zelfs onder mijn gehoor, dan krijg je ook het woord Gods te horen. En je kunt alleen maar een keuze maken. En je kunt 10 keer komen en je doet het niet. Er komt op een gegeven moment een scheiding. Je moet tot een keuze kunnen komen. Het zijn ja, het zijn nee. Gods woord roept altijd op tot een keuze. Ik moet denken aan het feit dat God op een gegeven moment in de Israëlieten zegt van, ik hou u heden de dood en het leven voor. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Weet je, God doet dat ook. Hij zegt niet alleen maar van, nou, ik heb alleen dat. Nee, hij zegt, hij legt voor, je kan de verkeerde kant op gaan. Dat is een vrije keuze die je hebt. En je kunt de redding van mij aanvaarden. Wat doe je? Dat is nooit vrijblijvend. Nooit. Ik weet ook dat heel veel mensen kunnen heel vaak onder een gehoor zijn en nooit tot erkentenis van de waarheid komen. Nooit. Maar dat is hoe dat kan. Maar het is één ding is zeker. Ze hebben dus altijd de kans gehad om ja te zeggen. Ik heb eens een keer een boek gelezen over het hiernamaals. En ik weet, je moet er wel eens een keer vooruitkijken, maar ik heb er diverse gelezen en ze zijn allemaal hetzelfde. Mensen die naar dus komen heel vaak de kans hebben gehad om de keuze voor Christus te maken, dat niet hebben gedaan, hebben een enorme wroeging als ze daar zijn. Alle gemiste kansen, die gaan eigenlijk dagelijks aan hun voorbij. Ze hadden op een eenvoudige wijze kunnen kiezen voor Christus en ze hebben nagelaten om het te doen. Omdat eigenlijk het leven wat ze leiden, dat wilden ze niet opgeven, want daar ligt het meestal aan. Je wil niet de consequenties aanvaarden van het accepteren van Jezus in je leven. Ik kom nu tot het punt dat ik zeg van, we hebben nu gezien van Jezus in zijn vaderstad, hè, dus je kunt hem op een bepaalde manier ontmoeten. Je kunt hem dus ontmoeten als iemand die van een natuurlijke afstamming. We hebben het ook eigenlijk een beetje over gehad van zijn geestelijke afstamming, maar ik heb daar nog niet uitvoerig iets over gezegd. Dus nu komen we tot het punt van, maar Jezus is de Zoon van God. Hij is dus niet de mens, moet ik het zeggen, laat ik het maar klip en klaar zeggen. Hij is niet de Zoon van Maria, waar de Bijbel het over heeft. Hij wordt altijd getypeerd als de Zoon van God. Is je dat wel eens een keer opgevallen? Als je dus in de Rooms-Katholieke leer zit, dan hebben ze het altijd dat Maria is de moeder van Jezus. En Jezus is de zoon van Maria. Maar bijbels gezien is Jezus de zoon van God. Dat was hij. Hij was er al voor de wereld het was, nog sterker, hij heeft de wereld geschapen. Hij heeft jou en mij geschapen. Dus hij is iets heel anders dan heel veel mensen denken. Als je denkt dat Jezus, hij was wel de zoon van Maria, dat is wel zo, naar het vlees. Maar hij is natuurlijk, hij was al van voorlang, eer de wereld was hij al. Hij had dat lichaam nodig. En daar zal ik straks uitvoerig op ingaan, want dat heeft te maken met zijn missie. Hij moest namelijk sterven voor de zonde. Dat was de missie van Jezus. Dus je moet uitkijken. Ik zal een ander voorbeeld geven waarin ook heel duidelijk tot uiting komt dat God op een gegeven moment een lijn kiest waardoor hij werkt. Op een gegeven moment zegt God tegen Abraham, offer je mijn zoon, de enige die je hebt. Nou, degene die hier een beetje bijbelkennis heeft, weet dat hij twee zonen had, toch? Hij had ook nog Ismaël. Maar voor God had hij maar één zoon, dat was de zoon der belofte. En dat was Isaac. Dus als God spreekt over Isaac, dan zegt hij tegen Abraham, dat is jouw enige zoon. Een andere zoon heb je eigenlijk niet, in mijn ogen. En hij zegt ook heel duidelijk, en ik geloof dat God dat ook zegt tegen Sarah, alleen uw zoon Isaac zal erven. En dat is ook wat Sarah ook later zal zeggen tegen Abraham. Ismaël zal niet erven, hoewel hij de oudste was, zal niet erven met de beloofde zoon. Dus de ware herkomst van Jezus is een geestelijke. Hij is uit de hemel. Ik weet wel dat sommige mensen daar moeite mee hebben, omdat ze zoiets zeggen van, is er dan een pre-existentie, noemen ze dat dan, hè, met een mooi woord, een pre-existentie. Ja, natuurlijk was het een pre-existentie. De Zoon van God was er al in de hemel. En hij kreeg de opdracht om hier in de gedaante van een dienstknecht te verschijnen. Voor degene die dat niet geloven, wil ik wel een paar teksten, die heb ik geloof ik hier ergens opgeschreven. Zal ik ze toch maar even noemen, voor alle zekerheid. In Johannes 1 vers 15 staat, Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest. Want hij was eerder dan ik. Dat is een moeilijke zin, hè? Die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was er eerder dan ik. En dan staat er in 1 vers 30, deze het van wie ik zeide, na mij komt de man die voor mij is geweest, want hij was eerder dan ik. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk. En Jezus zeide tot hen, voor, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. En nu verheerlijk gij mijn vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld er was. Dus Jezus was er al. En dan staat er, allen die op de aarde wonen, dat is een tekst uit Openbaringen, zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. Hier wordt eigenlijk gezegd dat het boek van het lam, het plan van God, laat ik dan maar zo zeggen, was al sedert de grond der wereld, was dat al bekend. En nog een hele mooie staat in de Filippense van Paulus. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde, het Gode gelijkheid, die in de gestalte God zijnde, let op, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft, en dan komt het, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. Begrijp je dus dat Jezus is er van voorlang. Hij was er altijd al. Hij is de schepper. En hij heeft dus voor zijn schepping gezorgd. Hij is voor jou en mij gestorven. Welke God die men bedacht heeft in de mythologie of waar dan ook, zou dat ooit doen voor degene die hem volgen? Want ze hebben hem niet eens geschapen, die hem volgen. Je ziet dus de liefde van God, zie je dus in Christus. En dat moeten we ons beseffen. Natuurlijk, jullie kennen allemaal Johannes 3 vers 16, dat snap ik ook wel. Maar vaak moet je tot in je hart doordringen wat dat nu eigenlijk betekent. Dat hij dat voor ons over had gehad. Er staat ook uitdrukkelijk, hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Dus helemaal voor God gezien onaantrekkelijk. En toch heeft hij het gedaan. En dat heeft te maken met zijn liefde. Jezus heeft dus een hemelse afkomst. Dat heb ik net bewezen. Hij was er al. Voor de grondlegging der wereld was hij er al. Daarom is het zo belangrijk. Nu weten, waar komt hij vandaan? Hij komt dus uit de hemel. Hij komt dus uit de hemel. En wie is hij? Hij is de Zoon van God. Hij is de Zoon van God. Dan hebben we al enkele vragen al behoorlijk beantwoord. Ik wil toch nog even nog iets aanhalen. Omdat wanneer de engel Gabriel komt om Maria aan te kondigen dat ze Jezus ter wereld zal brengen. Dan zegt die engel ook, deze zal de Zoon des Allerhoogsten genoemd worden. De Zoon des Allerhoogsten. Hij wordt dan al getypeerd. Hij is dus uit de Heilige Geest geboren. Hij is niet precies geboren zoals jij en ik. Ja, hij is wel precies zo geboren, maar zijn oorsprong is van God. Dat is dus iets heel anders. Zijn oorsprong is anders dan die van jou en mij, omdat wij schepselen zijn. En God, het is dus zo, we hoeven het niet alleen te geloven, als het dus gaat om het feit dat Gabriel dat vertelt. We zien natuurlijk ook getuigenis van Jezus zelf. Maar God heeft dat ook diverse keren gedaan. We weten ook dat bij de doop van Jezus, dan staat er ook dat als hij opstaat, dan komt er een stem uit de hemel en dan staat er, deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus God manifesteert zich daar al bij de doop van zijn Zoon. Hij zegt, dit is mijn Zoon. Hij zegt niet, dit is één van mijn zoons, dit is mijn Zoon, de enige geborene. En we kennen ook wel de grappige gebeurtenis, wanneer de verheerlijking op de berg is, dat Petrus in zijn onkunde zegt, laten we hier drie tenten maken, hè, voor Elia, Mozes en voor Jezus. En dan komt er ook op een gegeven moment een stem. En dat is bijna precies hetzelfde. Deze is mijn Zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar hem. Nou, we kennen allemaal Johannes 3, vers 16. En dan zie je dus dat Jezus het zelf heeft over het enige geboren Zoon van God. Opdat ieder die hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ik wil hier me gewoon aantonen, ook vanuit de Bijbel. Hij is de Zoon van God. Dat is zijn hemelse afkomst. Hij is de Zoon van God. Maar nu nog zijn missie. En dan zeg je, Walter, dat weten we. Je hebt er ook al iets over gezegd. Ja, maar ik wil daar toch nog iets over zeggen. Want de Bijbel, en dat wil ik jullie ook voorleggen, is logisch. De Bijbel is niet een boek waarvan je denkt van, nou eigenlijk snap je er niks van. Wat God allemaal doet, nou, ik weet het niet. Maar het is eigenlijk onbegrijpelijk. Ik durf de stelling aan dat alles wat Gods woord zegt, dat is logisch. Niet in de zin van mensen, maar in de zin van wat geestelijk is. En nou weet ik wel dat als ik dat roep, dan zijn er ook heel veel mensen die zeggen, dan bewijs dat dan maar. Dus dat zal ik dan toch maar even doen. Kijk, in Hebreeën 11 vers 1 staat namelijk van, het geloof nu is een bewijs der zaken die je niet ziet. Toch? En een zekerheid van de hoop die je hebt. Zou je dat eens een keer aan een taalkundige willen voorleggen? En toch is het logisch. Want waarom is het logisch? Het is dus zo dat, als je zegt van het is de zekerheid van de hoop die ik heb, wat is mijn hoop? Mijn hoop is het eeuwige leven. Dat zegt de Bijbel ook, hè? Het hoop des eeuwige levens. Wanneer hoop je iets? Wanneer je het nog niet ontvangen hebt. Ik zeg nu toch iets logisch, hè? Je kan niet zeggen, ik ga een auto kopen, maar hij staat al voor de deur. Nee, als je, dat is dus, je hebt geld, hè, en je hebt de hoop dat je dat dus gaat doen. Maar je hebt hem nog niet. Nou, en het geloof nu is de zekerheid van die hoop. Ik weet niet of je kunt volgen, want het is heel logisch. Als ik iets hoop, heb ik het nog niet ontvangen. Het geloof geeft er een extra dimensie aan. Namelijk de zekerheid dat ik zal ontvangen wat die hoop hoopt. Dat is die zekerheid. Maar nu maar het bewijs van de zaken die je niet ziet. Wow. Dat is toch vreemd, hè? Je ziet iets niet. Maar het bewijs is er wel. Is dat onlogisch eigenlijk? Ja, toch? Dat is helemaal logisch. Moet je een keer voor de rechter komen. Ik heb hier een bewijs van iets wat jij niet ziet. Ik weet niet wat die rechter tegen je zal zeggen, maar ik geloof niet dat hij het. Maar het betekent dus, nee, maar er zit een wel degelijk een diepte in. Als ik geloof in God, is dat een bewijs van zijn bestaan. En dan zeg je, ja, maar Walter, is het nou logischer geworden? Ik zal het proberen uit te leggen. Geloof is namelijk niet een functie van jouw brein, van jouw natuurlijke denken. Geloof is een functie van je geest. Dat is iets heel anders. Je kunt dus, als ik het woordje geloof, wat wij als mensen gebruiken, als je zegt, nou, ik geloof hem wel. Dan zeg je eigenlijk, ik weet het niet. Toch? Dus als je dat geloof zou plakken over van, ik geloof in God, maar ja, ik weet het niet zeker. Dat is natuurlijk raar. Dat is twijfel. Het betekent dus ook dat de functie van mijn geest is dat ik geloof in God. Omdat mijn geloof kan zien in die onzienlijke wereld. Het is een functie van jouw geest. En daarom zegt de Bijbel dus dat geloof een bewijs is van de zaken die je niet ziet. Want dan geloof je in God, want die zie je niet. Je ziet de engelen ook niet. Ik weet wel dat sommige engelen hebben ontmoet en sommige zelfs Jezus hebben ontmoet. Maar in principe kunnen wij dat niet zien. En als dus mensen worden getrokken worden in de hemel, dan zien ze ook, in zijn algemeenheid gesproken, met hun geestelijke ogen. Want met onze natuurlijke ogen kunnen we alleen maar de natuurlijke dingen onderscheiden. Dus ja, en door het geloof weten wij dat dus de zichtbare wereld is ontstaan uit het onzichtbare. Dat is, geloof ik, Hebreeën 11 vers 3. Dus wij weten dat de schepping is ontstaan door het onzichtbare woord van God. Omdat God zegt, omdat Jezus ook zegt, hij brengt alles tot stand door zijn woord. Hij hoeft het maar te spreken. Dit zijn dingen die ons verstand toch te boven gaan. Dit is niet te meten. Dit is ook niet wiskundig te meten. Dit is niet wetenschappelijk te weten. Dit is alleen te meten op een geestelijke wijze. Daarom zeg ik, het is logisch. Gods woord is logisch. En waarom vertel ik dit is? Omdat je moet dus weten, waarom moest Jezus nou, terwijl hij in de hemel een hoge positie had, naar deze aarde te gaan om in het lichaam van de mens te sterven? Is dat logisch? Ja, dat is logisch. De mens verviel in zonde en was dus de dood waardig. We weten allemaal in de Bijbel staat dat de dood is er gekomen door de zonde. En er was maar één manier waarop de mens gered kon worden. Als hij namelijk niet gered zou worden, dan betekent dat een ieder van ons zal sterven. Maar niet alleen sterven met ons lichaam, betekent ook dat we ver van God zullen zijn in de hel voor dat terechtkomen. Zo erg is dat. Dus die zondeval, dat is één van de ergste gebeurtenissen in het universum. Zo erg was dat. En dan zegt God, ik geef mijn zoon in een lichaam als dat der zonde gelijk, om de zonde te veroordelen in dat vlees, in dat lichaam. Is het logisch? Ja, dat is logisch. We weten allemaal dat Adam en Eva na de zondeval uit het paradijs werden gestuurd. We kennen dat allemaal. Weet je wat de reden daarvan was? Was God boos op hen? Nee. Tenminste, dat is niet de reden waarom hij dat deed. Er staat opdat zij ook niet zullen eten van de boom des levens en voor eeuwig zullen leven. Als dat dus was gebeurd, dan had de mens dus niet meer gered kunnen worden. Het was dus een daad van genade dat ze uit het paradijs werden gezet. Hadden ze gegeten van die boom, dan waren we onherroepelijk verloren geweest. Logisch? Ja, dat is logisch. Maar daarom zouden we dus buiten deze logica, heeft het dus te maken met gerechtigheid. Er staat in Gods woord, zijn troon is gegrondvest op recht en gerechtigheid. Heel veel mensen lezen, zijn troon is gevestigd op soevereiniteit. Dat is niet waar. Zijn troon is gevestigd op liefde. Is niet waar. Is hij niet soeverein? Ja. Houdt God niet voor ons? Nou, dat bewijst hij wel in zijn zoon. Maar de grondvesten van zijn regering is recht en gerechtigheid. En omdat dus recht en gerechtigheid moest geschieden, kon de mens alleen maar vrijgekocht worden als er dus een plaatsvervangend offer was. Ik hoop dat ik het nu, ik weet wel dat ik het heel snel doe, ik praat ook heel snel, maar ik hoop dat het duidelijk is. Er is dus recht en gerechtigheid nodig. Er is een logische gang van zaken nodig om jou en mij te redden van de eeuwige dood. Dat is wat God deed. Dat was dus ook zijn missie. Dat was zijn missie. Ik wil er nog iets aan toevoegen, want heel veel mensen zitten zich ook af te vragen hoe dat dan precies zit. Ik durf er dit van te zeggen. De zonde is gekomen en met de zonde de dood. En met de zonde zijn wij ook gescheiden van God. Dat staat in, dacht Jesaja 59 vers 2. Zolang er zonde is tussen de mens en God, is er een scheiding en kunnen we dus niet bij God zijn. Dus ben je ook verloren. Dat moeten we heel goed beseffen. Daarom is het offer van Christus ook zo belangrijk. Dus waarvoor kwam Jezus op deze wereld? Hij kwam voor de zonde te sterven en de dood te overwinnen en daardoor te verzoenen met God. Als hij de dood overwonnen heeft, doordat hij onder andere voor ons is gestorven, en de dood kon hem niet vasthouden, dat moet ik ook even uitleggen, anders gaat het te snel. Iedereen begrijpt dat hij wel voor ons heeft kunnen sterven. Dat gelooft iedereen wel. Maar nu komt het. De dood kon hem niet vasthouden. En waarom kon de dood hem niet vasthouden? Hij is wel dood geweest hoor, maar de dood kon hem niet vasthouden. Wat betekent dat de dood hem niet kon vasthouden? Dat staat namelijk in het Oude Testament. Dan staat er ook, ik weet niet welk psalm er is, dan dat Dat zijn gebeenten, ik weet niet hoe de Bijbel dat precies uitdrukt, dus niet tot vergaat, zeg maar.
Ontbinding.
Dat woord zocht ik, bedankt. Het kan dus niet tot ontbinding overgaan. Wanneer dus de dood werkelijk greep heeft op jou en mij, dan gaan we tot ontbinding over. Maar de dood kon hem niet vasthouden. Dus de Bijbel had al voorspeld, hij zal voor onze zonde sterven, maar zijn lichaam zal niet tot ontbinding overgaan. De vraag is waarom niet? Waarom niet? Dan kan je zeggen, ja, hij was God. Nee, alles gebeurt op basis van recht en gerechtigheid. Want als het niet gebeurt, had God ook wel kunnen zeggen, nou, jammer dat jullie in zonde zijn gevallen, ik vergeef jullie zo wel. Toch? Maar gerechtigheid zegt, de dood moet volgen. Nou, is iemand geweest, de Zoon van God die het voor ons heeft gedaan, maar nu, hij is gestorven en hij is opgewekt, hij heeft de dood overwonnen, en hoe kon hij die dood overwinnen? Hij was zonder zonde. En er is dus een wet des levens. En die wet des levens zegt dat de dood nooit kan heersen wanneer er geen zonde is. Daarom heeft hij de dood overwonnen. En dat was dus nodig. Hij kon daardoor ook, omdat hij voor ons is gestorven, de dood overwonnen heeft, kunnen wij legitiem straks opgewekt worden. Want dat is dus een van de dingen in de christologie wat vaak wordt overgeslagen. Maar het gaat dus om een lichamelijke opwekking. Let wel, we zullen lichamelijk opgewekt worden, zegt Walter. Iemand is al 2000 jaar dood, wat is er van hem over? Voor God is niks onmogelijk. Hou daar rekening mee. Voor hem is niets onmogelijk. Maar je zult toch met me eens zijn dat de dood niet overwonnen is als je een totaal ander lichaam krijgt, toch? Dan is de dood toch niet overwonnen? Dus de dood moet overwonnen worden over wat hij heeft gedaan, over een lichaam. En dat lichaam, dat wat er ook van overblijft, God kan dat regelen. Dat wordt dus hernieuwd. En dat wordt straks een opstandingslichaam. Dat is een fantastisch lichaam wat niet meer dood kan gaan. Maar het gaat dus om het feit, het gaat om de lichamelijke opstanding. Heel veel mensen zeggen, ja, het gaat om de geestelijke. Nee, het gaat om de lichamelijke opstanding. En wij zijn dan ook gereed, wanneer we weer compleet zijn, hè, dat dus de geest dus ook weer een lichaam heeft, om bij God te blijven wonen. Is het logisch? Ja, het is gewoon heel erg logisch. Dat was dus de missie van Jezus. Voor onze zonde te sterven, de dood te overwinnen, ons te verzoenen met God, zodat wij weer straks bij God kunnen zijn. In zijn hemel. Er is nog één ding wat ik eraan toe wil voegen, maar waar ik niet diep op in zal gaan. Als straks alles bij elkaar is gekomen, dan zien we ook dat na het duizendjarig rijk, dan komt de hemel op aarde. Dat is wel een uitdrukking, hè? Van het is een hemel op aarde. Maar dat gaat dus gebeuren, wist je dat? Dan staat er dat God zal wonen bij de mensen hier op aarde. En het hemelse Jeruzalem, hè, zeg maar, de hoogste hemelen, die komen straks op aarde. Dus ik vond het wel een leuke uitdrukking, de hemel op aarde. Maar dat is dus exact wat er gaat gebeuren. Dat kan nooit gebeuren wanneer de zonde nog zou heersen op deze aarde. En laat ik er ook dit bij vertellen. De Bijbel zegt ook heel duidelijk van dat de schepping rijkhalsend uitziet naar het openbaar worden van de zonen Gods. Want ze zullen dus dezelfde heerlijkheid ontvangen als die zonen Gods. Dus er is veel afhankelijk van jou en mij, dat wij tot die volkomenheid komen, opdat deze hele natuur zal veranderen. En misschien zeg je, God, Walter, maar wat verandert dan aan die natuur? Dan heb je nooit goed gekeken. Heb je nooit goed gekeken, want je zegt, Walter, zo'n mooie natuur hebben we. Nou, dit is nog niet eens een schaduw van de natuur in het paradijs. Want de dood is er dus gekomen, ook van dieren, door de zonde van mensen. Het is nooit de bedoeling geweest. Als God iets schept, zeg ik het goed? Ja, hè? Ik wou bijna zeggen schaapt, maar dat mag niet. Als God iets schept, dan is dat dus voor eeuwig. En weet je waar dat staat? Dat is dat een van de spreuken van Salomo. Hij zegt, ik heb gezien dat alles wat God schept voor eeuwig is. Dat is zijn doel. Zijn doel is nooit dat jij en ik zouden sterven. Ik weet niet of je ooit de Koran hebt gelezen, maar in de Koran zegt Allah, die beweert God te zijn, en die zegt, ik heb de mens geschapen dat hij sterft. Dat toch gewoon. En ik heb de aarde geschapen voor de levenden en voor de doden. Nou, dat is nooit. Voor een God die volmaakt is, zal nooit iets scheppen wat dus verloren gaat. Dat is niet wat hij wil. Kan het verloren gaan? Ja, wanneer je dus in zonde valt. Dat is dus de enige reden. En Jezus heeft alles dus weer goed gemaakt. Waar ik mee wil eindigen, dat is de vraag waar ik eigenlijk een beetje ook mee begonnen ben. Namelijk, hoe ontmoet je hem? Hoe ontmoette jij en ik de Heer Jezus? Hoe hebben we hem ontmoet? Ga eens na, want de meeste van jullie zullen absoluut wel bekeerd zijn. Maar hoe heb je hem ontmoet? Heb je hem ontmoet, wat ik al zei, als de zoon van Maria? Of heb je hem ontmoet als de zoon van God? Of heb je hem ontmoet als Jezus de meester. Maar dan ben je al iemand die in de occulte wereld leeft. In de New Age beweging. Dan is Jezus dus ook een meester, zoals er velen zijn. Dan wordt zelfs Mohammed ook al een meester genoemd. Dat durven ze. Maar goed, in ieder geval, of een Boeddha. Een meester. Nou, dat betekent, want er zijn, dat wil ik jullie wel voor waarschuwen, er zijn vele Jezus'en hoor, vergis je daar niet. En zoals er vele Messias'en zijn er vele die dus Jezus zeggen dat ze Jezus zijn. Of de Maritrea. Of weer een andere Messias. We weten dus dat er straks zelfs een antichrist komt. Maar dat waar het hier om gaat is, je kunt dus straks een Jezus aannemen die niet de zoon van de levende God is. Laat ik je daarvoor waarschuwen, dat bestaat. De apostel Paulus zegt tegen de Galaten, nou jullie zijn mooi. Als iemand komt en die brengt je een andere evangelie, dan neem je dat ook wel heel makkelijk aan. Maar er is maar één evangelie. En Paulus is heel scherp. Hè? Hij zegt, vervloekt is een ieder, wie dat ook is, of ik het nou ben of een engel, die een andere evangelie brengt, die zijn vervloekt. Want waarom zegt hij dat zo? Waarom? Sommige mensen zeggen, nou, dat is toch intolerant. Het is niet intolerant, omdat Jezus de Zoon van God de enige is waardoor je behouden kan worden. Een andere Jezus kan dat dus niet. En dit is ook iets wat wij, een ieder van ons, echt in onze hoofd moeten prenten. Heb je al die keuze gemaakt voor Christus, zorg dan dat je op die lijn blijft. Dat je niet straks een andere Christus gaat aannemen. En misschien zeg je, ja maar, moet je zorgen, Walter, zou ik nou zomaar een andere Christus aanbieden? Een andere Jezus? Weet je hoe je dat kan doen? Je kan bijvoorbeeld proberen om de wet te doen. Noem maar wat. Dan zeg je, ja maar dat is toch geen andere Jezus? Ja maar dat is een andere evangelie. Waarbij Jezus eigenlijk, waarbij je wel kan zeggen, ik geloof wel dat Jezus me gered heeft, maar ik moet nog wel die wet doen. Heleboel mensen, en ik durf dit, want die discussies ben ik heel vaak aangegaan. Heleboel mensen zeggen dat. Ik geloof in Jezus, ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is, maar ik moet wel de wet houden. En die wet wordt dan ook voorgelezen, ook in de kerk, iedere week weer. Maar dat is niet de bedoeling. Ik ga daar niet verder op in, want dat is weer een hele andere lezing. Maar waar het om gaat is dat we moeten weten dat het evangelie dat vastzit aan Jezus Christus, dat niet mag veranderen. Dat moet echt zijn vanuit Gods woord, waardoor je behouden wordt. Wanneer je echt je vertrouwen stelt op Jezus Christus zelf. In de Bijbel staat heel duidelijk van, mijn rechtvaardige zal leven uit het geloof. Weer, dan komt weer dat geloof. De functie van je geest. God wil dat we uit geloof leven, niet wat we zien naar ons, ja, naar onze omgeving. Maar misschien is dat een voorbeeld wat misschien jullie zou kunnen aanspreken. Je kunt het zelf zien. Je kunt in een situatie verkeren waarvan je zegt, het is eigenlijk hopeloos. En nou gaat het erom of je geloof in werking zet of niet. Jouw geloof gaat dwars in tegen wat in de natuurlijke wereld aanwezig is. Daarom is het geestelijk. Daarom is het een functie van je geest. Het is dus niet een functie van je brein of van je analytische vermogen. Het is een functie van je geest. Waardoor je boven de omstandigheden uitkomt. En anders raad ik je aan, lees eens keer Hebreeën 11. Daar gaat het over het geloof. Dan staat het zelfs zo dat ze oorlogen kunnen tegenhouden. Die anders nooit tegengehouden hadden kunnen worden. We zien toch Sadrach, Mesach en Abednego. Dat waren die drie vrienden van Daniel. Die werden op een gegeven moment werden ze gedwongen om te knielen voor een beeld. En ze zeggen, dat doen we niet. En de koning is boos. Van waarom kniel je niet? Dat is mijn beeld, daar moet je voor knielen. Dan zeggen ze, nou koning, dat doen we niet. Want we geloven in God. En nou zegt die koning van, kan die je dan voor behoeden? Dan zeggen ze, ja, maar zo niet. Laat het helder zijn, wij doen het niet. En als ze dus in die oven geworpen worden, dan blijkt ook dat ze blijven leven. En dat degene die hem erin geworpen heeft, die sterft. En als ze weer naar buiten komen, dan is er zelfs geen brandlucht aan hem. Dat kan alleen door geloof. Dat is dus niet wetenschappelijk, is dat niet te toetsen. Dat kan dus niet, omdat het een functie van je geest is. De wetenschap kan de geest niet doorgronden. Ik ga nog veel verder erin. Als we kijken naar onze GGZ's hier in de buurt, bijvoorbeeld Heilo, het zit vol met mensen die geestelijk moeilijk hebben. Je kan dus zien dat de wetenschap en dat de psychiaters hen niet echt kunnen helpen. Dus wat doen ze? Ze hebben eigenlijk maar twee methodes. Structuur en medicatie. En soms ook nog eens een keer shocktherapie. Maar goed, dat even bezijde. Dan ben je toch helemaal verkeerd bezig. Maar goed, in ieder geval. En dan zeggen ze ook, je kunt niet genezen. Maar als je dus in een bepaalde mate hebt, dan kan het in ieder geval afvlakken. Dan kun je ermee leven. Dus je geneest er niet van. Terwijl door de geest gezien kunnen die mensen geheeld worden. Kan God, als God ons nou gemaakt heeft, zou hij ons dan ook niet geestelijk kunnen genezen? Ja, natuurlijk kan hij dat. Maar daar is geloof voor nodig. Daar is ook inzicht voor nodig. Daar heb je dus mensen, christenen, kinderen Gods voor nodig, die op hun plek staan. Dat is de bedoeling hiervan. Je kan Jezus ook alleen maar zien, dat is het, ik noem hier enkele zaken op, als een belangrijk iemand, niet meer dan dat. Er zijn er een heleboel bosjes mensen, dat is een uitdrukking, dat moet uitkijken, dat er niet gelachen wordt, bosjes mensen, die denken daar zo over. Ook mensen die zich christenen noemen, zeggen, ja, maar Jezus was een belangrijk mens. Maar hij was geen belangrijk mens, hij was de Zoon van God, die voor de zonde is gestorven. Dat is hij. Ik hoorde laatst nog een prediking, dat voorgelezen uit Johannes 12, en dan stond er van, en de Grieken wilden Jezus zien. En ze vroegen aan de discipelen, mogen wij Jezus zien? En dan gaan die discipelen naar Jezus en dan zijn er stel Grieken, die willen u bezichtigen. Bezichtigen? Jezus zegt, daar heb ik geen tijd voor. Waarom zegt Jezus dat? Als deze mensen echt waren geweest dat ze de Zoon van God wilden zien, dat ze zich aan hem wilden overgeven, dan had Jezus die tijd genomen. Maar dit waren mensen die nieuwsgierig waren. Ze waren gewoon nieuwsgierig. Wie is hij eigenlijk? Die man die zoveel wonderen doet, wil hem even aanraken. We weten ook van het feit dat Herodes, hè, dat was een gouverneur-koning, zeg maar, die wilde Jezus ook zien. En toen hij eenmaal gevangen was genomen, toen stuurde Pilatus Jezus naar Herodes. En hij wilde zo graag Jezus gezien, want hij had dus gehoord van dat betekenen en de wonderen en alles wat er gebeurde. En hij dacht zelf bij zichzelf, God, zal het misschien Elias of Johannes de Doper zijn die ik onthoofd heb? Want hij had Johannes de Doper onthoofd. En hij was er ook wel een beetje bang voor natuurlijk. Maar toen Jezus kwam, toen dacht hij, nou, die man die stelt niks voor. Waarom dacht hij dat? Omdat Jezus dus niet van plan was zich te openbaren aan deze man. Die helemaal niet alleen ongelovig was, maar die goddeloos was. Dus als je Jezus niet wil ontmoeten als de Zoon van God, zal hij je tegenvallen. Geloof me, hij zal je tegenvallen. Want hij openbaart zich niet aan je. Als je nederig bent en je onderwerpt je aan hem, dan zal hij je alles tonen. Maar doe je dat niet, dan zul je zien dat je denkt, het is drie keer niks. Alleen, je komt wel in de hel. De fariseeën bijvoorbeeld, die kwamen ook naar hem toe. En dan staat er, en ze verlangden een teken van hem. Zo, eigenlijk zeggen ze tegen Jezus, ga jij nou maar eens bewijzen dat jij de Zoon van God is. En weet je dat Jezus dat dus nooit heeft gedaan? Weet je aan, nou ja, nooit. Hij heeft het wel gedaan. Weet je aan wie? Aan bijvoorbeeld de Samaritaanse vrouw. Denk je, maar wel aan de Samaritaanse vrouw. Dames, niks te kort voor u, maar het was wel een vrouw. En ze was ook nog een Samaritaanse. En ze had ook al 5 mannen gehad. En nummer 6 leefde ze in concubinaat. Hokken noemt men dat tegenwoordig. Nou, en Jezus maakt een omweg uitsluitend voor deze vrouw. En hij maakt zich openbaar aan deze vrouw. En hij zegt, ik ben de Messias, ik ben de Christus. En de fariseeën zei hij dat niet. Of werd hij er bijna toe gedwongen. Hij deed het dus niet. Maar aan deze vrouw openbaarde hij zichzelf. En daar moeten we ook voor opletten. Wij zouden zo'n vrouw betitelen als van, nou ja, dat mankeert ook wel. Ze is wel religieus, want dat bleek ook wel hoor. Ze zegt tegen Jezus van, wij aanbidden God hier op de Gerizim, of bij de Jacobsbron. En gijlieden zegt van, in Jeruzalem. En dan zegt Jezus ook, nou de tijd is gekomen dat nog in Jeruzalem, nog hier zal gebeuren. Ze had ook hele verkeerde gedachten, zeg maar. En Jezus maakt een omweg voor haar. Dat is ook een les die ik zelf ook geleerd heb. Om niet te kijken naar de achtergrond van iemand. Maar als iemand echt God wil dienen, en dat was bij deze vrouw, dan zie je dus dat Jezus zich openbaart aan deze vrouw. Dat heeft hij nooit gedaan aan de fariseeën en schriftgeleerden. Dus God zal zich nooit voor jou bewijzen. Ik wil daar nog één voorbeeld aan geven. Ik kwam enkele jaren geleden kwam ik een drugsverslaafde tegen. Hij kwam wel uit een gelovig gezin, een gesprek. Het leek de goede kant uit te gaan. En op een gegeven moment zegt hij, ja, maar God moet zich toch maar eerst bewijzen aan mij dat. Toen dacht ik, hier gaat iets niet goed. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zei, wie ben jij dat God zich moet bewijzen aan jou? Ben jij bereid om jouw zonde op te geven? Dat is iemand die alles omdraait. Nu zijn, moet ik wel zeggen, drugsverslaven zijn al mensen die niet te vertrouwen zijn. Ze manipuleren ook heel erg. Maar daar ben ik heel streed in. Iemand moet niet proberen te manipuleren. En moet niet denken dat God zich maar even zal moeten bewijzen. Wij moeten onze zonde beleiden. Wij moeten onze positie kennen. Wij moeten ons onderwerpen aan hem. Wij zullen hem moeten dienen en hem moeten aanbidden. Niet andersom. Daarom is ook Paulus, die zegt er 2 keer in zijn brief aan de Romeinen. En er wordt bijna nooit over gesproken. Hij zegt, ik ben aangesteld als apostel om de heidenen te brengen tot gehoorzaamheid des geloofs. Hij zegt niet, ik ben aangesteld door tegen de heidenen te zeggen, kom er allemaal bij, God heeft jullie allemaal lief, kom maar hoor. Nee, gehoorzaamheid des geloofs. Dat is wat Paulus moest brengen. Als je Jezus nog niet hebt ontmoet, daar wil ik ook mee eindigen. Zorg dat je hem ontmoet als de Zoon van God. En niet als iemand die jezelf wel een beeld hebt gegeven of, nou, God moet maar eens even laten zien wie hij is. Ben je bereid hem zo te ontmoeten? Of wil je alleen maar hem zien als de Zoon van Maria of als een meester? Misschien toch wel leuk om iets over hem te horen? Of ben je bereid om je zonde te beleiden en je hem over te geven? Daar wil ik mee eindigen.